We openen het eigenlijk bij het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 15e hoofdstuk, waarvan we lezen vers 26 tot en met 34. En de tekst is vanaf vers 29. En Paulus schrijft een magistraal hoofdstuk over de opstanding, waar sommige leden in de gemeente van Korinthe moeite mee hebben vanuit datgene, ik kom er aan het begin nog wel even op terug, vanuit de maatschappij, voor de Grieken is dat onmogelijk, die het lichaam als minder zagen. Paulus besteedt er daarom, het is zo cruciaal, alle aandacht aan. En dan gaat hij eerst zeggen dat Christus is opgestaan. Waarom? Het staat in de Bijbel. Het staat in de Bijbel, hij zou sterven en hij zou weer opstaan. En dan het volgende, daarbij komen allerlei getuigen, plenty getuigenissen. Er was een rechter in Amerika die zei, als ik zoveel bewijzen op tafel had liggen, was het voor mij niet moeilijk om een uitspraak te doen. Zo helder zijn de getuigenissen over de opstanding. Hij noemt er verschillende, zelfs 500 op één keer, die Christus ontmoet hebben, van wie de meesten op dit ogenblik nog in leven zijn. En dan komt hij is verschenen ook aan Jacobus, dus zijn broer die niet in hem geloofde, die heeft hij ook tot geloof gebracht, vandaar dat hij bij de Pinksteren voorbereiding erbij is. En dan zegt Paulus in het grootste wonder, ten laatste van alles, is hij ook aan mij verschenen als een ontijdig geborene, die eigenlijk niet verdient als een miskraam om mens genoemd te worden en nochtans mens is, dat is hij, ben ik, door Gods genade. En hij zegt, als nu van Christus gepreekt wordt dat hij uit de doden is opgestaan, nou, daar blijven ze dan nog af. Maar hoe kunnen er dan er zijn die zeggen dat wij niet zullen opstaan? Want het zit aan elkaar vast. En hij zegt, als wij niet opstaan, dan is Christus niet opgestaan. En als Christus niet opgestaan is, ja, sluit dan de tent om, tent maar, verkopen aan een investeerder. En ijdel is de prediking, ijdel is uw geloof. En zo gaat hij door. En dan zijn we dus bij de schriftlezing aangekomen in vers 26. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. Dus God is niet aan Christus onderworpen. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in alles zal zijn. En dan begint hier de tekst. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk ogen, uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heere. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beest heb gevochten in Efese, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. 1 Korinthe 15, vers 29 tot en met 34. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus onze Heere. Als ik naar de mens gesproken, tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij? Als de doden niet opgewekt worden, laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Het thema is: met de opstanding van Jezus Christus staat of valt alles. Zijn opstanding is in de eerste plaats een licht op de grens van de dood. In de tweede plaats een kracht van God in de verdrukking. En in de derde plaats een wijsheid van God die ons leidt. Met de opstanding van Jezus Christus staat of valt alles. Zijn opstanding is een licht op de grens van de dood. Een kracht van God in de verdrukking. En in de derde plaats een wijsheid van God die ons leidt. Dus ten eerste een licht op de grens van de dood. Gemeente jongens en meisjes, het is onvoorstelbaar hoeveel tijd en ruimte Paulus besteedt in 1 Korinthe 15 aan de opstanding van Jezus Christus en daarmee aan onze opstanding. Want onze opstanding zit daaraan vast, is daarmee verbonden. Hij kan de gedachten van sommige mensen in Korinthe niet laten lopen. Namelijk dat wij niet letterlijk zullen opstaan. Sommigen hebben daar erg veel moeite mee, omdat de Griekse filosofen, de wetenschap, niet gelooft in de opstanding. En als de wetenschap er niet in gelooft, dan is het niet eenvoudig, omdat, en dat is nou belijden tegen de tijdgeest in, amen zeggen op het woord. Om een voorbeeld te noemen. Ga als arts in opleiding, als IC-verpleegkundige eens aan je collega's gewoon in een gesprek onder de koffie vertellen dat jij gelooft in de maagdelijke geboorte van Jezus Christus uit de maagd Maria. Ik denk dat de ogen van de anderen schoteltjes worden. Dat je gelooft in de opstanding van de doden. Dat al die doden over het rond van de aarde zullen opstaan. Zouden ze je niet aankijken van jongens, daar zit een tikkie, een draadje los. Als je toch ontwikkeld bent, geloof je dat niet. En ervaren we dat ook niet als we gewoon op het werk zeggen dat we tegen abortus zijn omdat het moord is. En dat we geloven in de schepping in 6 dagen. Nou, zo staat bij de Korintiërs de opstanding uit de doden op de tocht. Waarom? Niet omdat ze niet, de Grieken hebben echt nog wel geloof in de godenwereld, maar ze geloven er gewoon niet in. Omdat het lichamelijke leven gezien wordt als iets minder waardigs. Je kunt het vergelijken, maar daarom spreken ze ook over stoffelijk overschot. Let erop, in de publicaties van de kranten en de media hebben ze het steeds meer over stoffelijk overschot. Ja, wat is dat jongens en meisjes? Dat is, nou, als de melk, de laatste, maar een half glas, is er nog meer melk? Jullie hebben aan tafel nooit ruzie, mag ik dat paar lege pak hebben? Niemand van jullie spaart die pakken. Dat gaat de kliko in. Nou, dat is het denken, dat is het minder. De ziel, dat is het meerdere en die zal in het dodenrijk voortbestaan. Dus zo staat de opstanding uit de dood op de tocht. En Paulus trekt alle registers open van het evangelie. Want dat is voor hem niet zomaar iets secundairs. Nou ja, goed, jij denkt er zo over, ik zo. Nee. Hij gaat zo ver, als wij niet opstaan, dan is Christus ook niet opgestaan. Dan is dat net zo goed onzin. En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking ijdel. Ons geloof is ijdel. En je vader en je moeder die in Christus ontslapen zijn, die zijn ook verloren. Het geloof is dan gewoon zinloos. Het is zinloos te geloven in de toekomst. En als je geen toekomst hebt, dan is ook het heden zinloos. En daar gaat hij een paar voorbeelden van geven, Paulus. Hij zegt, dan is het ook zinloos om te dopen. De doop ziet immers op het met Christus begraven worden en met Christus worden opgewekt. Als we niet opstaan, kunnen we dat dopen wel laten. Dus je hebt alleen maar een paar druppeltjes water. En in sommige gevallen is die doop dan helemaal belachelijk, namelijk voor de mensen. Wat zullen anders zij doen die voor de doden, vers 29, gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden ze dan nog voor de doden gedoopt? Nou, met schriftlezing vaks gedacht, hé, ik ben benieuwd wat hij ervan maakt. Ik hoop dat ik er niks van maak, maar dat dat open gaat. Dit is een van de moeilijkste teksten van het Nieuwe Testament. Daar zijn heel wat verklaringen voor gegeven. Een uitlegger, de lasje, die telde 36 verschillende verklaringen. Helemaal niet erg, jonge vrienden, dat er een tekst is in de Bijbel. En zo zijn er nog wel een paar. Waarvan we niet met zekerheid kunnen zeggen, dat betekent het. Waarom is dat niet erg? Nou, opdat zelfs de knapste professor in de theologie erachter komt dat onze onwetendheid zo groot is en dat we zo de verlichting van de Heilige Geest nodig hebben dat niemand van ons boven Psalm 25 vers 2 uitstijgt. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En met Psalm 119 open mijn ogen dat ik de wonderen van uw wet mag zien en eren. De knapste professor. En als die God vreest, is die eenvoudig van hart. Weet zich afhankelijk en leerling van de Heilige Geest. En tegelijk mag zo'n tekst die zo moeilijk is ons aansporen, biddend, Heer, laat het opengaan. Geef dat ik niet het verkeerde zie en niet het verkeerde zeg. Want ook deze tekst is een woord van God. Geopenbaard om gehoord te worden en verstaan te worden. Nou, in die bescheidenheid wil ik de tekst nu behandelen. Dit is voor mij in ieder geval duidelijk. Paulus spreekt niet over iedereen die gedoopt wordt. Hij spreekt over een bepaalde groep die gedoopt wordt. Wat zullen anders, hij zegt niet wij doen, maar zij doen die voor de doden gedoopt worden. Het gaat om een bepaalde groep mensen voor wie de doop op een bepaalde wijze bijzonder was en die tegelijk wat te maken had met de dood. Maar wat kan dat voor doop geweest zijn? Nou, ik zal enkele verklaringen noemen. Voor de doden, sommigen vertalen dat heel letterlijk. Die zeggen, die gedoopt wordt, staat hyper in het Grieks, in de plaats van de doden. Nou, dat vind je bijvoorbeeld terug bij de mormonen. Bij de mormonen kun je, als je een voorouder hebt die het evangelie niet gekend heeft en dus verloren is, kun jij je laten dopen in de plaats van je voorouder. En die kan dan alsnog gered worden. Dan moet hij wel in het dodenrijk aanvaarden dat jij je voor hem hebt laten dopen en het evangelie daarmee aanvaarden? Ja, volgens anderen zouden er in Korinthe zijn die zich lieten dopen in de plaats van overledenen. Bijvoorbeeld een zoon, zijn vader had het, Paulus ook nog leren kennen, had het evangelie ook nog gehoord en was bezig gelovig te worden. En ja, toen kreeg hij een hartstilstand en was hij weggenomen. De zoon kan in de plaats van de vader zich laten dopen, om zo voor hem de zegen van de doop te verwerven. Die verklaring is niet erg waarschijnlijk. Net zo min als die van de mormonen. Want er is in de rest van het Nieuwe Testament geen enkele aanwijzing dat er een vicariaatsdoop was. Dus dat je in de plaats van iemand anders gedoopt werd. Omwille van iemand anders. En je komt het wel tegen bij ketters, maar bij hen is het zo omdat ze de tekst verkeerd lezen. Als het bijgeloof is, dan is het onmogelijk dat Paulus het gebruikt als een positief voorbeeld. Wel, en nog een andere verklaring is dat hyper vertaald wordt als boven. Dan zou men zich boven op het graf van doden die in Christus ontslapen waren laten dopen, om zo uitdrukking te geven aan de eenheid in Christus met ontslapen gelovigen. In die zin gaat, en die richting gaat de verklaring van Luther. Maar ook dat kan ik vanuit het Grieks niet verdedigen. Laat ik nu de verklaring van Calvijn weergeven, die mij het meest waarschijnlijk voorkomt. Hij denkt aan belijdeniskategezanten die voordat ze gedoopt werden ernstig ziek werden en dreigden te sterven, terwijl de periode van belijdenis, catechese nog lang niet afgerond was. En deze begeerde snel gedoopt te worden om niet uit het leven te verdwijnen zonder zich aan Christus overgegeven te hebben en openlijk beleden te hebben: ik ben van hem. En die kant kun je wel uit met het Grieks. Zij lieten zich dopen aan de overzijde van of in de nabijheid van de doden. En ze wilden voordat ze de laatste adem uitbliezen nog dat teken en zegel van de dood en de opstanding van Jezus Christus ontvangen. En dan is de vraag van Paulus: wat voor zin heeft dat om dat te willen? Wat voor zin heeft het om zo'n hoopvol teken aan je lichaam te ontvangen als belijdenis, maar ook als innerlijke bemoediging, als het lichaam toch nooit meer opstaat? Maar zo is het niet. De opstanding is werkelijkheid. En zo mag de betekenis van de doop, namelijk het met Christus uit het graf van de zonde en van de dood opstaan, een licht zijn waar de schaduw van de dood over je leven valt. Dan denk ik ook even aan het echtpaar Goudriaan voor wie we gebeden hebben. Die toekomst mag een licht zijn als de schaduw van de dood over je licht leven valt. Maar goed, dan hebben we het over de grenssituatie. Het raakt ook de christenen midden in het volle leven, want met de opstanding van Jezus Christus staat of valt alles. Zijn opstanding is in de tweede plaats een kracht van God in de bestrijding. De ontkenning van de opstanding maakt het leven van iedere christen zinloos. Paulus schrijft in vers 30, waarom lopen we dan elk uur gevaar? Paulus liep als apostel voortdurend gevaar. Ja, dan is het een kamikaze actie. Zinloos. Niet dat de apostelen lijden om met het lijden de hemel te verdienen. Maar ze verdragen alle verdrukking wel vanwege de belofte die Christus gegeven heeft voor het lichaam en voor de ziel. En geldt dat niet al Gods kinderen? Geldt het ene kind van God meer dan het andere? Maar alle hebben deel aan de weg van Christus. Dat kan haat in de familie zijn. Als je gered wordt uit een onkerkelijke familie. En jij verknalt heel de boel. Sinds jij naar de kerk gaat, kunnen we nooit meer lekker met moederdag gaan brunchen. Het kan een godsdienstige familie zijn. Jij gaat aan tafel, man. In plaats dat men blij is en hoopt dat het echt is, is er zo'n afkeer van. Roddelverachting. Het kan ook een moeilijk huwelijk zijn. Waarvan een ander zegt, joh, dat je er geen enten maakt. Je leeft maar één keer. Maar dat je luistert naar Christus. Zelfs het eunuche bestaan. En waarom kunnen christenen dat dragen? Bij dat eunuche bestaan zeg je de Heer Jezus omwille van het koninkrijk van God. Dat uitzicht. Waarom kunnen we al die moeite verdragen als het leven niet makkelijk is in de familie? Vanwege het geloof. Omdat we weten dat er meer is dan dit leven. En dat we ons richten op de toekomende heerlijkheid. Heeft Paulus dat niet in de Romeinenbrief getekend? Als wij met hem lijden en vernederd worden, we zullen ook met hem verheerlijkt worden. En de toekomstige heerlijkheid is de kracht van de hoop. Vernietig de hoop op een toekomend heerlijk leven. De vreugde van een goed geweten. In dit leven mag blijven, maar een even belangrijk verdedigingsmiddel tegen de verzoeking is verloren. Waar moet een ziel die op Christus en zijn toekomst hoopt zich dan mee troosten in de aanvechting? Want in de grootste smarten, dat is geen theorie, dat is waar, in de grootste smarten kunnen onze harten in de Heere gerust blijven, omdat wij naar de belofte van Christus verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we weten dat deze tijd tussentijd is. Daarom hoeven we er ook niet alles uit te halen. Al stellen we ons in de weg der middelen. Maar het beste komt. En dat is geen opium. Maar dat is wat het woord mij laat zien als de toekomst. En daarom ontvangen wij de genade om onszelf ervoor over te hebben. Zo kunnen we ons in gevaar begeven, zegt Paulus. Omdat we weten dat God ons erin roept. En dat hij ons erin vasthoudt. Hij is opgewassen tegen alle machten, zelfs tegen de dood. Lees maar mee in vers 31. Ik sterf elke dag. En betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus, onze Heer. Paulus schrijft, ik sterf elke dag. Dat betekent niet dat hij elke dag een doodsgevaar is. Al heeft hij heel wat meegemaakt. Maar hier betekent hij rekent iedere dag met het leven af. Hij kan sterven. En is bereid om te sterven. Zelfs als hij zich in doodsgevaar moet begeven, gaat hij dat niet uit de weg. Zo kan hij met vrijmoedigheid zeggen, ik sterf elke dag. zo'n leven aanvaarden? Zo zinloos zijn. Als er geen toekomst, geen opstanding der doden zou zijn. Laat iedereen dan maar zijn eigen leven leiden. Waarom zou je je nek uitsteken voor een ander? Ja, maar zo ligt het niet. Paulus heeft dan ook een andere vreugde. De gemeente van Korinthe is daar het bewijs van. Daar heeft hij ook heel wat voor verdragen. Dat is allemaal niet zo makkelijk geweest daar in Korinthe. Maar jullie zijn het bewijs van, jullie zijn mijn roem in Christus. Ik heb het ervoor over gehad vanwege die toekomst en jullie eeuwig behoud. En vanwege de heerlijkheid van de naam en de roem in Christus. Christus heeft in Korinthe mijn werk als apostel gezegend. En zo prachtig als hij roemt over de Korintiërs, zo waarachtig is zijn bewering, iedere dag heb ik mijn leven ervoor over. Ja, dat is nou de vrucht van het geloof in de opstanding. Dan kun je je leven in dienst van Christus stellen. Je staat niet meer onder de stress dat je het hier en nu moet maken. Het leven van de nieuwe aarde is al gemaakt. Daar kunnen we bij staan kijken. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde uit de hemel, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. Als een bruid die versierd is voor de man. Het is al gemaakt. Het ligt gereed in Christus Jezus. En deze hoop verlos je ook van de stress om je eigen leven te beschermen en veilig te stellen. We zijn voorzichtig, ook in deze tijd. Maar mijn dagen zijn in uw hand. We zijn voorzichtig. Maar die stress mag wegvallen. Mijn leven ligt in de handen van hem die het leven is. Zo kan ik alles geven. Ik hoef geen wedren meer te houden met de dood, om aan de dood te ontsnappen en voor alles behandeld te worden. Om nog zoveel mogelijk voor zijn grijpgrage handen weg te roven. Beste deel komt nog. Zo kunnen we ook ons leven ervoor over hebben. Het is de bevrijdende vrucht van Pasen. Pasen bevrijd. Ook dat we de dood niet hoeven weg te werken. Het is een werkelijkheid in het leven. Nee, de dood is weggewerkt door Christus en in Christus. En mijn doop is een gedoopt zijn in zijn dood. En met hem opgestaan, dat is de dood die aan de andere kant is opgestaan. Lazarus en dochtertje van Jairus werden teruggeroepen uit de dood. Maar ze hadden de dood nog voor zich. Maar met Christus opgestaan, daarom hebt u het eeuwige leven. Wie in mij gelooft zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God mijn rots en mijn deel in eeuwigheid. We hebben het leven leren verliezen, omdat wij in Christus het leven hebben. Hoe dat werkt, daarvan geeft Paulus een voorbeeld in vers 32. Als ik naar de mens gesproken, tegen wilde beesten heb gevochten, in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij? Als de doden niet opgewekt worden. Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Paulus heeft oog in oog gestaan met de vijanden. Ze hebben hem wat vuil aangekeken, dat ze hem dood konden kijken. Dat ze van alles geprobeerd hebben. En zelfs de godsdienstige mensen ontzagen niks om hem te verraden, om hinderlagen te leggen. Ze helemaal niet zich afvragen, werkt de God van Abraham en Jacob, Isaac en Jacob zo? Nou, zo zegt Paulus, heb ik gevochten met de beesten. Ze hebben bij de beesten af mij bestreden. Hij is niet sommigen eruit opmaken dat hij in de arena voor de wilde beesten geworpen is en dat hij het overleefd heeft. Als burger van het Romeinse Rijk kon hij niet tot zo'n straf veroordeeld worden. Hij spreekt in beeldspraak. Mensen als tegenstanders kwamen als wilde beesten, als hongerige leeuwen en beren die hem verscheuren wilden op hem af. Zijn leven liep gevaar. Nou, het boek van de Handelingen laat zien dat er steeds weer opnieuw aanslagen op het leven van Paulus werden beraamd en uitgevoerd. Moeilijk, maar tegelijk nuttig. De Heer gebruikte dat toch steeds weer tot zijn eigen eer. En Paulus kon het aan, omdat hij steeds weer de handen mocht uitstrekken naar de toekomst van Jezus Christus. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zij zullen deze aarde beërven. Een brutaal mens heeft de halve wereld, ja, maar voor een tijdje. En de zachtmoedigen krijgen de hele aarde. En dan niet met al die problemen van CO2 en noem maar op, maar een nieuwe hemel, nieuwe ozonlaag en een nieuwe aarde. Eens is deze hele wereld ten volle koninkrijk van Christus. Dat is het plan waar God aan werkt. Wij denken vaak eng, ben ik nou wel behouden, niet behouden? Ja, belangrijke vraag die tot de oplossing moet komen. Maar God is aan een groot plan mee bezig vanaf de eeuwigheid die achter ons ligt, de moederbelofte. En daar is, soms lijkt het vreselijk vreemd te gaan. Jozef naar Egypte, oh God, waarom laat u toe? En hoe stemt dat overeen met de dromen? God is bezig met zijn plan. Zijn volk dreigt die zonen van Jacob uit elkaar te vallen. Die moeten in afzondering in het land Gozen. Dan is Juda er ook weer bij. En dan is het als de stremsel in het kaasvat en de druk erop. En een farao die Jozef niet gekend heeft. Dan worden ze één volk en dan naar het land der belofte. En dan gaat het niet om dat land en dat volk in zichzelf. Het gaat om de komst van de zoon. En de komst van de zoon, het kruis, waar alles om draait. Dat is het einddoel niet van dat plan. Dat is dat plan Romeinen 8. Daar is God mee bezig. Dat er een nieuwe aarde is met allemaal mensen die Christus helemaal gelijkvormig zijn. En daar gebruikt God ook de verdrukkingen voor. En wat een zegen als je dat zelf mag zien. De weg die dominee van de Brink moet gaan, houdt me veel bezig dat ik zeg waarom. Ik heb zelf een zware operatie gehad en ik mag weer preken. En hij is zoveel jonger en zo begaafd. Daar heeft God zijn bedoeling mee. Maar dat moet ik niet tegen hem zeggen. Dat is de zegen als hij het zelf met Paulus mag ervaren. Dat is onderdeel van het plan van God, waardoor God wonderlijke dingen doet. Eens is deze hele wereld volledig koninkrijk van God. Maar als er geen opstanding der doden is, wat voor zin heeft het dan om die verdrukkingen en beproevingen te verdragen? Om je bloed en goed voor de zaak van de Heere over te hebben? Dan kun je beter naar het vlees het lied van de mens aanheffen die geen deel dan in dit leven verwachten. Laat ons eten en drinken, morgen ga je toch dood. Eigenlijk, zegt Paulus, tegen die mensen die aan de opstanding twijfelen, als jullie gelijk hebben, ben ik heel raar bezig. Maar zo is het niet. Zoals Christus is opgestaan, zullen al de zijnen opstaan. En eenmaal met Christus op de nieuwe aarde zijn. En als we dat weten, kunnen we in dit leven de moeite verdragen. Als ik de blik er even kwijt ben, dan is het anders. Maar als de blik daarop is, wat Paulus heel sterk mocht beleven, dan kunnen wij de bestrijding aanvaarden. Nou, met die opstanding van Jezus Christus staat of valt alles. Een opstanding is in de derde plaats een wijsheid van God die ons leidt. Laat ons eten en drinken. Want morgen sterven wij. Als er geen opstanding der doden is. Als alles in dit leven geleefd moet worden, laten we er dan maar los op los leven. Paulus citeert daar de Jesaja 22 vers 13 in de Septuagint. Zo reageerde ook in Israël de onboetvaardigen op de oproep tot bekering. De dreiging die uitging van Assyrië. Juda wankelde. En de valse profeten hielpen ze. Vrede, God laat Jeruzalem nooit verloren gaan. En ze grepen de fles erbij. Je moet maar niet doordenken, want dan word je gek. Ja, heel begrijpelijk. Als het geen paas in je leven geworden is, dan begrijp ik de wereld. Dan probeer je van dit leven nog wat te maken. Je camoufleert je angst. En een dame van achter in de 70 loopt dan nog als een geschilderde modepop door de winkelstraat. Wat zo doorzichtig is als ik weet niet wat. En toch voelt men de adem van de dood in de nek en men ontkent hem op alle wijze. Vandaar die jacht naar genot, pak wat je pakken kunt. En de jacht naar status enzovoort. Maar als Christus in je leven gekomen is dat anders. Dan zijn we getrouw. Wat we mogen bereiken, mogen we bereiken. Maar alles hoeft niet meer zo pertinent. Je beste tijd komt nog. De dood is het einde niet. Maar het begin van het eeuwige leven. Ik leef en jij zult leven. Dat is de belofte van de koning. Maar weet je wat er ook mogelijk is? Dat we de opstanding uit de doden niet loochenen, maar dat in ons leven voor de rest net zo jachtig is als dat van de wereld. We hebben onze carrièreplannen en we hebben alles uitgestippeld onder controle. Dan dit, dan dat, dan zus en dan heb ik dat bereikt. En dan is er misschien ruimte voor en vul maar in. En we eten en we drinken voordat we sterven. Terwijl God er zo in kan blazen. Zo in kan blazen. We zoeken hier de dag te plukken. We eten en drinken voordat we sterven. Het leven is niet verlost door Christus. We zijn niet tot bekering gekomen. De kracht van Christus' opstanding is niet in ons hart gekomen. En dan zijn we net zo arm als de wereld. Ook al zingen wij U zij de glorie. Dat moeten we beseffen. Paulus kent maar één bevel voor de mens in Korinthe, vers 33. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Dwaal niet. Nog wat betreft de leer. Nog wat betreft het leven. Leef er niet op los. Waarschijnlijk was dat het geval bij degene die niet meer in de opstanding konden geloven. En dan citeert Paulus een woord van de heidense blijspeldichter Menander. Dat slecht gezelschap bederft goede zeden. Waarschijnlijk een gezegde dat veel gebruikt werd in die kringen. Paulus schrijft dus: uw eigen gezegden waarschuwen u. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Je omgeving heeft een veel grotere invloed op je dan je denkt. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat is waar. Ja, echt. Ja, we zijn zulke zelfstandige denkers, maar ondertussen. Nou, denk maar aan de mode. Dan zeggen ze elkaar, ja, dat kan echt niet meer. Die broekspijp, dat is tegenwoordig niet meer zo wijd. Vroeger, het is ouderwets, dus ik weet niet wat. De broek is nog goed. Maar Parijs heeft een andere norm nu. Die gaat nog heen en weer ook. Dus zo gek is dan ook weer niet in een bepaalde tijd. Wat de meesten doen, bepaalt de norm. Wat we leuk vinden, wat we gek vinden, wat stom is. Maar dat raakt niet alleen de kleding, dat raakt ook de visie op leven en dood. Op de waarde van carrière, van geld en goed. Van gezinsvorming. Van afhankelijkheid. En ga maar door. Is het waar of niet, jonge vrienden? Maar laat je niet te pakken nemen. Ga niet denken over leven en dood als de wereld om ons heen. Dat denken, dat gezelschap, beïnvloedt jouw gedrag. Kijk maar om je heen. Men leeft zonder verantwoordelijkheid. Financieel. Seksueel. Materieel. Waarom? Omdat men denkt, nou zo is het nou eenmaal. Alsof men geen verantwoording hoeft af te leggen. Daarom mijt slecht gezelschap. En de gesprekken waarin over de opstanding, maar ook over de invulling van het leven, andere verkeerde dingen worden gezegd. Paulus keert het net om, ontvlucht allerlei gezelschap, want het is vergif dat snel inwerkt. Ze leiden ons af van het eenvoudige rechte geloof. En de mens die wegdwaalt van de grondwaarheden van de schrift, die verdwaalt. Dat geldt een enkele mens, individueel. Het geldt een kerkgenootschap. Bestudeer de kerkgeschiedenis, maar ook kerken waar je u tegen zei. En die ook meende de enige ware kerk te zijn. Hoe ze het moderne leven en de vrijzinnigheid bijna omhelst hebben. Het geldt de maatschappij. En dan gaat hij over tot een ander beeld. De Korintiërs zijn bezig om dronken te worden. Hij schrijft in vers 34, wordt op de juiste manier nuchter. En zondig niet. Want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik dit u. Waak op, word nuchter. Kom tot de rechte, tot de rechtvaardige weg, word nuchter. Ja, dat is in de oren van de wereld, de omgekeerde wereld. Als je die Bijbel nog letterlijk gelooft. En als je bij de schoorsteen van het crematorium niet zegt dat dood dood is. En je zegt dat alle doden zullen opstaan. Nou, zo'n man van de begraafplaats. Zij is tegen me toen in de afloop van de begrafenis, waar ik net als anders ook de geloofsbelijdenis had uitgesproken. Ik verwacht de opstanding van het lichaam. Nou meneer, zegt hij, ik heb er nog nooit eentje gezien. Ik blijf alleen maar druk met graven graven. Hij vond het van mij dronkenmanstaal. Het schijnt nuchter te zijn om te zeggen, ja, er is er nog nooit een teruggekomen. Nee, zegt Paulus. Een mens die zijn leven niet laat sturen door de wijsheid van Pasen, die is dronken. Die leeft in een roes. Laat ons eten en drinken. Die leeft in een roes. Wat is de kern van het probleem? Sommigen hebben onkennis, dat is verkeerde kennis van God. Want sommigen hebben geen kennis van God, ze hebben onkennis van God. Ze redeneren dat een lieve rust is. Maar ze zijn dwaas in geestelijke zaken. Ze voelen zichzelf wijs. En doorgedrongen tot diepere waarheden. En dat is in iedere tijd. U, dominee, heeft ook helder positie genomen in het getuigenis over schepping of evolutie. Maar ook voor steeds meer die gestudeerd hebben. Ben je toch wel bekrompen als je daar nog niet bij neerlegt, bij de theorie van evolutie. Terwijl, nou, je moet wel van goede huizen komen, hoor. Er is één stukje in de Bijbel wat God met zijn eigen vinger geschreven heeft. Dat is de wet in Exodus 20. En daar zegt God zelf notabene, dus dat is geen interpretatie van mensen die interpretatie waar komt alles vandaan hebben gegeven. Daar zegt God, in 6 dagen heb ik de hemel en de aarde geschapen en alles wat erin is. Ja, wie dat gelooft is nuchter. Maar in de ogen van anderen juist, ook christenen die zich christen noemen. U bent dronken. Ja, de apostel is ook zo'n orthodox onwijs mannetje. Paulus draait het om. U bent onwijs. Waarom? U kent God niet. U hebt de rechte weg, u hebt kennis over God niet. En in uw dronkenschap komt u niet tot de rechte kennis. Het redeneren over de opstanding doet tekort aan de almacht van God en de rijkdom van de overwinning van Jezus Christus. Het geloof is nuchter. Want jongen, als je aan mij vraagt van ja, hoe moet het dan al die mensen die op zevens verdronken zijn, nooit gevonden zijn, enzovoort, enzovoort. Nou, als ik zou geloven in de opstanding van de doden, dat wij God er een handje bij moesten helpen, dan zou ik het echt niet weten. Maar ik vind het zo heerlijk dat God zegt, ze zullen opstaan en dat het zijn klus is, met eerbied gesproken. Ik zal. God zorgt ervoor. En ja, dan is het voor mij niet moeilijk. Want hij spreekt en het is er. Christus bij het graf van Lazarus. Lazarus, kom uit. Zijn eigen zus zei, doe nou niet. Hij is al ontbonden. De ziel heeft het lichaam verlaten. Lazarus, kom uit. En terstond werd er gestommel. Kijk alleen maar naar de wonder in ons menselijk lichaam. God is God. En voor de Heer is er geen ding onmogelijk. Dan is het toch dwaas om te denken dat God al die botten niet bij elkaar krijgt. Dat toch te zot om te denken dat God die Adam uit de stof formeerde, dat niet nog een keer kan. Tot beschaming zeg ik u dit. Dan wordt Paulus heel scherp. Als hij het tot zich door laat dringen dat er in de gemeente van Christus zulke mensen met zulke theorieën zijn, dan roept hij uit, u moet u schamen. Liturgie bedrijven en filosofische dingen zeggen, terwijl Jezus in het graf vergaan zou zijn. U hebt geen evangelie en u verstaat geen evangelie. Want wij, door het geloof, dan weten wij van een God die zichzelf aan ons levendmakend geopenbaard heeft in Christus Jezus. Maar al die vragen dan, hoe moet het dan? Nou, daar gaat Paulus nog in de rest van het hoofdstuk op in. Nu komt het erop aan of wij met Christus verbonden zijn. Zijn we wijs of zijn we dwaas? Zijn we dronken of zijn we nuchter? De dwaze voelt zich wijs en weet het beter dan Gods woord. Maar de wijze voelt zich dwaas. En bidt met alle dingen, Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat gebed zal verhoord worden. Hier in het leven. En straks in volkomenheid als Christus de bazuin laat blazen. Ons heeft opgewekt. Wij zullen Christus gelijkvormig zijn. We zullen kennen zoals we gekend worden. In volkomenheid aan Christus. Hem gelijkvormig zijn. God kennen zoals hij nu mij kent. Zoek dan de Heer als je hem niet kent terwijl hij te vinden is. En roep hem aan terwijl hij nabij is. En u die uit Christus leeft, houdt u aan hem vast. En u zult met lichaam en ziel vastgehouden worden door het graf heen. Laat uw leven richting geven door de boodschap van Pasen. Dan mag je letterlijk een opgewekt mens zijn. Te midden van alle zorgen weten. En toch, het beste deel komt. Halleluja. Amen. Psalm 138. Nu vers 1. En zonder nadere aankondiging naar dankgebed vers 4. 138 vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer.